En dat u een rots bent die eeuwig vaststaat. Heer, dat zegt u ook van uw woord. Uw woord verandert niet. Uw woord vergaat niet. Het is een eeuwig woord. Heer, Kees komt met ons wat delen uit uw woord. Heer, en ik wil u vragen. Wilt u door hem heen spreken? Heer, dat hij uw woorden mag spreken. En helpt u ons dan om te luisteren, om dat ook te ontvangen, Heer. Heer, zegen zo Kees en zegen ook ons die luisteren. In uw naam, amen.
Amen, dankjewel. Dankjewel. Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen alle mensen thuis. Ook de paar die hier aanwezig zijn. Goed. Heel mooi. En in deze prediking wil ik spreken over de titel In het voetspoor van Jezus. In het voetspoor van Jezus gaan. En ik wil even beginnen met een vraag. Wie verlangt ernaar om een discipel, om een volgeling van Jezus te zijn? Ja, degene die hier zijn, steken hun vinger op. Als ik zo even in de camera kijk, dan zie ik thuis ook wel een heel aantal handen omhoog gaan om Jezus te volgen. En daar wil ik vanmorgen over spreken. En dat komt uit het gedeelte uit 1 Petrus, de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2, vanaf vers 15. En ik heb de tekst op een PowerPoint staan. We gaan het lezen met elkaar, tot en met vers 25. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van het dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt, want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat is het kruis. Opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u hebt u bekeerd tot de herder en opzieder van uw zielen. Ik ga even terug naar vers 21, dat is ons sleutelvers voor vanmorgen. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, omdat wij in zijn voetsporen zouden navolgen. Daar wil ik over spreken en ik wil eerst alle drie vragen stellen. Waarin moeten wij Jezus dan volgen? En de tweede vraag is, wat zijn daar dan de consequenties van als we hem gaan volgen? Wat voor gevolgen heeft dat? En de derde vraag, hoe is het mogelijk om Jezus te volgen? Ik ga nog even terug naar het begin. De eerste vraag, wat betekent het om Jezus te volgen? Want zo is de wil van God, staat er, door goed te doen. Om gewoon goed te doen, rechtvaardig te handelen. En dat we zo op deze manier, door goed te doen, door lief te zijn, om rechtvaardig te leven, zelfs de mond van dwaze mensen, staat hier, ongelovigen, kunnen snoeren. Of beter gezegd, het zwijgen kunnen opleggen of kunnen muilkorven. Zo staat er eigenlijk. Als vrije mensen staat er. Als vrije mens, als gelovige. Het is het wonder als we geloven in Jezus. Dat we vrijgemaakt zijn. Dat we vrijgemaakt zijn van de macht van de zonde, zegt de Bijbel. Als we geboren worden in deze wereld, dan zijn we eigenlijk een slaaf van de wereld. Maar als we in Jezus geloven, worden we uit de slavernij gehaald, uit de wereld gehaald. En worden we overgezet in het gezin van God. Om kinderen van God te zijn. Vrijgemaakt van slavernij, van wetticisme, om de geboden in eigen kracht te vervullen. Vrijgemaakt van elke religie waar je doodmoe van wordt. Want Jezus heeft gezegd, opdat je waarlijk vrij zal zijn, heb ik je vrijgemaakt. En hou daar dus stand. En laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Wat is het heerlijk om het kind van God te zijn, vrij. En dat we zo vanuit de vrijheid goed mogen doen. Goed mogen doen. En daardoor anderen zelfs het zwijgen mogen opleggen. Door onze goede daden. En wat betekent dit dan? Wat betekent dit dan? Dat we vrij zijn als kind van God, dat je ergens moet terugtrekken. Je moet afzonderen. Tegenwoordig spreken we in deze coronacrisis veel over een bubbel. Dat we zelfs de sporters zitten, ik geloof dat de schaatsers nu zelfs vijf of zes weken in een bubbel zitten. Helemaal afgezonderd. En om niet in contact te komen met de buitenwereld, om niet besmet te raken. En ze wonen dan in een hotel en ze mogen dan niet meer de wereld in. Maar als gezin van God, als kinderen van God, leven we niet in een bubbel. Nee toch? Leven we niet in een bubbel. Want we zijn verbonden. Er zijn zoveel sociale verbanden. En ik zal er een paar noemen. Allereerst ons huwelijk. Als man en vrouw zijn we elkaar verbonden. Je kunt je niet afzonderen voor elkaar. We leven in een gezinsrelatie. Als ouders en kinderen. We leven als gemeente met elkaar, als broeders en zusters. En op je werk ben je verbonden als werkgever en als werknemer. En ook in ons land leven als overheid en burgers. En de Bijbel roept ons op om met respect en onderdanigheid. Het staat hier ook in vers 17 en vers 18. En met ontzag en met eerbied in al deze verbanden met elkaar rekening te houden. En elkaar te dienen en respect te hebben. En elkaar te eren en welwillend te zijn en onderdanig te zijn. En God wil dat we op deze manier als volgelingen van Jezus leven. Niet in een bubbel, maar in verbondenheid met elkaar in deze wereld. En goed te doen. God wil dat. Dat is Gods roeping. Want zo is de wil van God, staat er in vers 15. Door elkaar te eren en rechtvaardig te leven. En God te eren en te dienen en ontzag voor hem te hebben. En als je zo wilt leven, betekent niet dat iedereen daar blij mee is. En als je ervoor kiest om goed te doen, om rechtvaardig te leven, zijn er ook mensen die dat niet leuk vinden. En die juist daardoor gaan vervolgen. Die je daarvoor. En zo zien we ook in de Bijbel dat er heel veel mensen zijn die rechtvaardig willen leven en daardoor juist vervolgd worden. En dat begon al bij Kain en Abel. In de Bijbel vinden we daar heel veel voorbeelden van. Kain die God vreesde, God wilde eren, God wilde aanbidden, een offer bracht voor hem. En zijn broer Kain werd daar jaloers op. En in 1 Johannes 3 vers 12 staat, en waarom sloeg Kain hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van Abel waren rechtvaardig. Abel leefde rechtvaardig en zijn broer Kain werd jaloers op hem en vermoordde hem. En zo zijn er heel veel voorbeelden. En vorige week is weer opnieuw de Open Doors ranglijst, of jullie hebben hem gezien, van de vervolgde christenen gepubliceerd. En dan kom je toch wel onder de indruk dat zoveel mensen die Jezus willen volgen, hem willen dienen, rechtvaardig willen leven, zo daardoor onschuldig moeten lijden, vervolgd worden en vermoord worden. En dat neemt nog steeds toe. Het wordt eigenlijk steeds heftiger. Ik was weer onder de indruk van de heftigheid voor wat, als je Jezus volgt, wat de gevolgen daarvan zijn. En ik las ook vorige week dat twee zussen in Pakistan, 26 en 28 jaar oud, christenzussen, zo vervolgd werden en gepest werden en mishandeld werden door hun collega's op het werk en daardoor ook gedood werden. Omdat ze weigerden om hun geloof in Jezus op te geven en om moslim te worden. Moesten ze lijden, werden ze gemarteld en werden ze gedood. En dat is eigenlijk ook het antwoord op mijn tweede vraag. Wat zijn de gevolgen als we in de voetsporen van Jezus willen gaan? Als we hem willen volgen? We zullen vervolgd worden. We zullen moeten lijden. En hoe is dat dan mogelijk om Jezus te volgen? Dan ga ik even naar de volgende vers in vers 19. Daar staat, want dat is genade. Dat is genade van God. En het laatste stukje van vers 20 geeft ook antwoord. Hoe is het mogelijk dat je Jezus blijft volgen? Ook al betekent dit lijden. Daar staat er, wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat door de genade, eigenlijk staat er, door de genade bij God vandaan. Dus door de genade bij God vandaan is het mogelijk om als christen te leven in deze wereld die zo vijandig is en waar je moet volgen, waar je vervolgd wordt en zelfs gedood kunt worden. En hiertoe staat er zelfs in vers 21, hiertoe zijn we geroepen. Hiertoe zijn we geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Het bijzondere is dat Jezus zelf, omdat hij goed deed, voor ons geleden heeft, gestorven is. Maar het wonder is als het lijden van een christen, het lijden van een christen die onschuldig veroordeeld wordt, betekent geen nederlaag, maar juist een overwinning. Het lijden van een christen, van een gelovige, die moet lijden, betekent geen nederlaag, maar betekent eigenlijk een overwinning. Ik moet nog denken aan de woorden van Jim Elliot, een zendeling aan Zuid-Amerika. Was het Colombia, Bolivia, ik weet niet meer precies, een van die landen. Ze gingen met z'n vijven om het evangelie te brengen en werden op strand vermoord. En net voordat ze vermoord werden, zei hij deze heel bekende woorden. Je bent geen dwaas om te verliezen wat je niet kunt behouden, om te ontvangen hetgeen wat je niet kunt verliezen. En dat is de overwinning die een christen mag beleven. Ook al moet je lijden, ook al moet je zelfs dat met de dood bekopen. En daarin is Jezus zelf een voorbeeld. En we gaan het lezen vanuit de volgende verse, vers 22. Hij die geen zonde gedaan heeft, en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Lees de evangelie maar. Hoe was het leven van Jezus? Rechtvaardig, vol liefde, vol met bewogenheid, goeddoende. Mensen genezende, mensen helpende, mensen dienende, verzorgende. En vol met bewogenheid. En dan staat er, die toen hij uitgescholden werd, ook niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Wat een wonder. Jezus leed rechtvaardig. Deed goed en werd onschuldig aan het kruis veroordeeld en gedood. Maar dat had wel een geweldige uitwerking. Hij deed dit uit liefde voor ons. Want er staat er, opdat wij voor de zonden dood en voor de gerechtigheid zouden leven. Door de dood van Jezus. Betekende geen nederlaag, maar betekende juist een geweldige overwinning. Betekende dat er voor ons nieuw leven mogelijk gemaakt is. Vanuit de dood mogen wij voor de gerechtvaardigheid gaan leven. Heeft God het mogelijk gemaakt om goed te doen, om rechtvaardig te leven. En Jezus heeft dit voor ons volbracht. Door zijn lijden, door zijn goeddoen en door zijn dood aan het kruis is er eigenlijk een graankorrel gestorven waaruit veel vrucht is voortgekomen. En door zijn offer, wat hij gebracht heeft, zonder dat hij terugschold, maar zijn leven overgaf, zijn wij eigenlijk met hem gestorven. En zijn we opgestaan met hem. En is een nieuw leven mogelijk. Leven waardoor wij, zijn we de vraag bezig, waarom is het mogelijk om Jezus te volgen? Omdat wij gestorven zijn met hem en we zijn opgestaan met hem. Om door de genadekracht van hem te leven. En dan staat er in het laatste stukje van vers 24, en door zijn striemen bent u genezen. Eigenlijk een proclamatie, door zijn striemen bent u genezen. En we gebruiken dit vers vaak, dat komt uit Jesaja 53. Ik heb het er even, als het goed is, ja, Jesaja 53, daar staat. Maar hij is om, dat is Jezus, om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Vaak gebruiken we dit als we bidden voor iemand die ziek is, lichamelijk ziek. En dan zeggen we, door de striemen van Jezus is de genezing gekomen. Maar eigenlijk staat het niet in de context van lichamelijke genezing. Prima als je het gebruikt, want alle genezing, ook lichamelijke genezing, is door het offer van Jezus. Maar Jesaja 53 staat eigenlijk in de context van ons zieke, zondige hart, waar we allemaal mee geboren worden. En dat door de striemen en door het kruis en door het lijden van Jezus, Jezus ons hart wil genezen. En ons een ander hart wil geven. En ons een andere hartsgesteldheid, dat hij wil genezen hetgeen wat door de zondeval ziek geworden is, en dat hij ons daarvan wil genezen. Dat hij eigenlijk ons stenen hart wil eruit halen en ons een nieuw hart wil geven. Een gezond hart, wat klopt. Zoals het hart van God klopt. Eigenlijk is dat onze wedergeboorte. En ik heb dat zelf mogen ervaren, het was in 1978, toen ik mijn hart, mijn zieke hart, aan Jezus gaf en dat ik mocht ervaren dat door zijn striemen mijn hart genezen werd. En ik een ander hart kreeg. Een ander hart waarin de liefde van Jezus kwam, waarin rust kwam, waarin vrede kwam, waarin hoop kwam, waarin ja, blijdschap kwam. Een genezen hart. Door de striemen van Jezus heeft hij ons genezen. Amen. Door de striemen van Jezus heeft hij ons hart genezen. Maar dat betekent niet dat ik gelijk volmaakt werd. En soms probeer je dan toch goed te doen, maar dan merk je toch, of goed te reageren, en dan merk je toch vaak dat je nog zo, ja, dan schrik je soms van jezelf nog. Dat je toch nog op een bepaalde manier kunt reageren. Ook al is dit volbracht in Jezus, heeft hij mijn hart genezen, heeft hij ons hart genezen, maar dat we vaak toch nog zo angstig kunnen reageren. Angstig gewoon, onzeker of vanuit afwijzing kunnen reageren. En dat we dan niet goed reageren of goed doen, omdat er dingen nog in ons hart zijn die nog genezen moeten. Je kunt dingen hebben meegemaakt, angstige dingen. Je hebt afwijzing kunnen, misschien afwijzing meegemaakt toen je nog jong was. En je reageert dan uit afwijzing. Niet altijd goed. En God wil je door zijn striemen van Jezus ook daarvan genezen. Soms reageren we gewoon boos en geïrriteerd, omdat je misschien nog verwond bent door dingen die je hebt meegemaakt, lichamelijk of misschien emotioneel misbruikt bent. En dan reageer je vanuit verwonding en zeg je, Heere, zeg ik dan, Heere, genees ook mijn hart. Daarin heb ik nog genezing nodig, zodat ik kan reageren in de voetsporen van Jezus en op hem steeds meer mag gelijken. Soms reageer je nog zo uit ik gericht. O, hoogmoedig. Zeg je, Heere, genees mij van hoogmoed en van trots. En van dat ik weer nederig kan reageren en goed kan doen. En respect kan hebben voor degenen die boven mij geplaatst zijn. En in dit alles wil Jezus ons genezen door zijn volbrachte werk. Zodat we een voorbeeld kunnen zijn in deze wereld. Niet in onze bubbel, maar gewoon in contact met de anderen. En dan sluit hij af met vers 25, dat is het slot. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dat is mooi, als je je hart openstelt voor Jezus, je geeft je in geloof over en je bekeert je tot hem. Dan wordt hij je verlosser en je redder en je heer, maar hij wordt ook je goede herder. Want we hebben een herder nodig. Als schapen in deze wereld, waarin zoveel vijandschap is, waar haat is. Jezus zei het al, de dief komt om te stelen. En dan spreekt hij over de duivel en over, om te slachten en om te moorden. Maar hij zegt, ik ben de goede herder. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Ik ben gekomen opdat jullie leven zullen hebben. En een leven in overvloed. Dus als we ons overgeven aan Jezus, dan is hij onze verlosser en onze Heer. Daar ontvangen we nieuw leven, eeuwig leven. Maar hij wordt ook onze herder, die ons beschermt. En daarom is het zo bijzonder, ook al is er dan zoveel lijden en is die rangreis van open door nog zo lang. Maar ieder christen, ieder kind van God, is ook beschermd door de goede herder. Daar is hij bij en hij beschermt je als je het moeilijk hebt. En hij helpt je om dat je niet kunt struiken. Zeg je, Heer Jezus, u bent de goede herder, help mij. Ik wil u volgen, geef me de kracht, wijs me de weg. Ik wil uw woord horen, ik wil uw stem horen, ik wil u verstaan. Dank u wel dat u bij me bent, dank u wel dat u mij voorziet. Dank u wel dat u mij helpt. Tot aan het eind van je leven. Tot aan het eind van je leven is hij bij je. Zelfs als het moeilijk wordt. Van de week kreeg ik een mailtje van een zuster, van een vrouw uit onze gemeente. En dan schrijft ze over het overlijden van haar moeder. Haar demente moeder. Ze schrijft, mijn demente moeder kreeg vorige week zondag corona. Heeft alleen hoge koorts gehad, maar bleef blij en zingen. Donderdag werden wij erbij geroepen. Ik heb met mijn moeder gebeden en veel gezongen. Als laatste lied, daar juichte de toon. Wat ze met alle kracht in haar meezong. Ik zei daarna halleluja. En ze riep ook heel hard halleluja. En dat was het laatste samen met haar. De andere dag is zij overleden. Dat is zo bijzonder. Als je kind van God, dan is Jezus je herder. En ook al heb je dan, ben je dan dement en kun je dan niet God met alles herinneren. Maar hij is wel bij je. En hij beschermt je. En hij beschermt ook je geest en je ziel. Zodat je hem kunt eren tot het laatste toe. Hij beschermt je. En ik heb nog eens die woorden opgezocht van dat lied. Daar juicht een toon. We zingen dat niet zoveel meer hè, tegenwoordig. Daar juicht een toon. Maar als je dan de woorden leest, dan is dat helemaal in lijn met onze tekst. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Die galm door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. En nu, ook al maak je dit van allemaal mee, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. Wat we als kinderen van God ook zullen meemaken. De overwinning is behaald. Een leven in zijn heerlijkheid. En ik denk daarom dat we God weer opnieuw een openbaring van Jezus nodig hebben. Ik heb gesproken over landen waar vervolging is. Maar ik geloof dat we in de westerse wereld, in onze westen, wat we nog vrije wereld noemen, ook een tijd tegemoet gaan. Dat ook niet iedereen het blij zal vinden als we God willen eren en God willen volgen. Daarom hebben we opnieuw een openbaring nodig van wat dit lied ook zegt. Van wat Jezus voor ons voldaan heeft. En dan gaan we ook in zijn voetspoor wandelen. Ik heb tot slot heb ik dit boekje weer eens meegenomen. In zijn voetspoor. Het past helemaal bij onze tekst. En dat gaat over dominee Maxwell. In 1890, een Amerikaanse voorganger. Amerikaanse dominee die bekend stond om zijn hele mooie preken. Hij kon heel mooi preken. En op vrijdag was hij gewend om zijn preek degelijk voor te bereiden. En hij besteedde daar ook veel tijd aan. En op een gegeven moment was hij op vrijdag weer bezig met zijn preek. En toen werd er aangebeld en er stond iemand voor de deur die op zoek was naar werk. Zag er arm uit, zag er ook moe uit, want hij was ziek. Maar hij had werk nodig. Er waren geen sociale voorzieningen zoals wij in ons land hebben. En toen zei hij tegen de dominee, dominee, ik heb de hele week in dit dorp, in deze plaats van u, heb ik gezocht naar werk. Maar niemand heeft mij werk gegeven. Misschien kunt u mij helpen, misschien kunt u mij een tip geven. Dominee zei, ja, het komt eigenlijk niet zo goed uit. Ik ben met mijn preek bezig, kom maar op een ander moment terug. Zondags spreekte de dominee een hele mooie preek. En aan het eind van de dienst kwam er iemand naar voren. Gestommel achter in de kerk. En er kwam zomaar iemand naar voren. In de traditionele kerk ben je dat natuurlijk helemaal niet gewend. Hij liep zo naar het hek waar de ouderlingen achter zaten. En hij zei, mag ik iets zeggen? Oké, zei de dominee. Ga je gang. En hij zei, ik heb de hele week gezocht naar liefde. Je hebt mooi gepreekt over liefde, zei hij. Hij zegt, ik heb het de hele week gezocht. Maar ik heb het niet gevonden. Het werd stil. En iedereen ging stil naar huis. En in die week is deze man overleden. En de dominee werd gevraagd om de begrafenis te leiden. En door alles wat hier gebeurd was en door die confrontatie had hij geen tijd om voor de volgende zondag een mooie preek te maken. En gaf hij zijn getuigenis van wat God in zijn hart gedaan had. Dat hij een openbaring gehad had van Jezus en van de liefde van Jezus. En zijn hart was opengegaan voor God. En daar getuigde hij van. Hij getuigde van de liefde van Jezus. Geen mooie preek. Maar over de liefde van Jezus. En aan het eind van de dienst deed hij een oproep. En hij zei, als er die mensen zijn die met mij Jezus willen volgen, die mogen nu meegaan naar de consistoriekamer. Nou, dat was ook wel iets nieuws voor een traditionele kerk. En zo'n 100 mensen gingen er mee naar de consistoriekamer, waarbij ze de belofte maakten dat ze bij belangrijke beslissingen zich zouden afvragen, wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Dat zouden ze een jaar doen. En zo was er een uitgever van een dagblad. En die ging zich de vraag stellen. Zou Jezus deze advertentie. Het was niet zo'n fraaie advertentie. In mijn krant zetten. En zijn geweten sprak. En de Heilige Geest sprak. Deze zou Jezus niet in de krant zetten. En hij weigerde hem. En zo waren er meer advertenties. Waardoor hij bijna failliet ging als uitgever. Maar God heeft hem gezegend, daardoorheen. En zo was er iemand anders, een zuster, een gelovige, die heel veel geld had, heel vermogend was. En ze ging zich afvragen, wat zou Jezus met dit geld doen? En ze kreeg het verlangen, God gaf haar het verlangen, om een tent te kopen en om evangelisatiecampagnes te houden. En zo waren er nog veel meer die dus gewoon gingen vragen, heren, wij willen in uw voetspoor treden. Wat wilt u dat wij doen zullen? En de aanleiding was dat ze een nieuwe openbaring gekregen hadden van Jezus en de grootheid van hem. En vanmorgen hebben we gelezen over Jezus, die niet terugschold, die gestorven is aan het kruis voor ons, opdat wij gedood zouden worden in ons oude leven en zullen opstaan met hem om voor de gerechtigheid te leven. Amen, amen. Zo, ik wil hem afsluiten met een kort gebed. En dan geef ik het weer over aan jullie. En dan gaan we een mooi lied zingen over Jezus, de koningknecht. Hemelse Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer Jezus, voor al uw goedheid. Dank u wel voor al uw volbrachte werk. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer. En help ons ook om in deze tijd, om in deze verwarrende tijd, om deze lastige tijd, deze moeilijke tijd, deze tijd van beperkingen, help ons om juist in deze tijd niet in een bubbel te leven, maar om uw kerk te zijn. Leid ons daarin. Geef ons inzicht. En help ons, help mij om goed te doen. Ook al betekent dit dat er consequenties aan zijn. Maar ik dank u voor uw genade. Dank u wel. Heere, help ons om in uw voetsporen te treden. En ik dank u dat mogelijk maakt voor ons. Door de genade van u. In de naam van Jezus. Amen.
De Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. En heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God, de